Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Magisch Nederland. Deze aflevering is deel 2 van het tweeluik over de Kelten met historicus Ruud Boorman. Voordat we daarmee van start gaan, eerst een rectificatie. In de vorige aflevering sprak Ruud Boorman over de jaarfeesten van de Kelten en bij het gedeelte over Beltane noemde hij de verkeerde datum van het feest. Ruud zei eind mei, begin juni, maar het moest zijn begin mei. De start van Beltane is als op 30 april de zon ondergaat. Dan volgt nu deel 2. Veel luisterplezier.
Oké, Ruud. Nou ja, dan nu het themaatje
De andere wereld. De Kelten hadden een andere wereld. En dat is een begrip wat wij eigenlijk niet kennen. Want de andere wereld, ja, hoe moet je dat uitleggen? De andere wereld, dat kunnen plekken zijn in de natuur. De natuur is de andere wereld. Maar ook een bron of een poel of een waterval of een grot hoort bij de andere wereld. En eilanden die ver in de oceaan liggen, horen bij de andere wereld. En dat is een wereld waar je naartoe kunt reizen. Waar je ook, je kunt bijvoorbeeld in poelen, kun je offers doen. Offers aan de goden, aan de hogere machten. Er zijn in Wales zijn poelen gevonden waar echt honderden, soms duizenden zeer kostbare voorwerpen zijn geofferd. En om wat voor reden, dat kunnen alleen de Kelten zelf zeggen, maar waarschijnlijk hebben ze veel ontzag gehad voor de hogere machten. Of het zat ook in hun natuur om dit soort dingen te doen. Het normaal te vinden dat je de dure dingen, de belangrijke dingen van jezelf offert aan een hoger wezen. En ja, er zijn ook verhalen. De vertelkunst is heel hoog ontwikkeld. In andere culturen werd al vrij vroeg geschreven, maar de Kelten bleven gewoon in hoofdzaak hun alles wat ze deden mondeling doen. Gesprekken, verhalen vertellen, rechtspreken, alles ging in hun eigen taal.
Zij hadden ze dan meer een orale traditie dan een schriftelijke?
Ja, ze hadden helemaal geen schriftelijke traditie eigenlijk. En die orale traditie die was zo sterk dat ze eindeloos dingen konden onthouden. En ze hadden barden en die gingen stammen langs. En die kwamen naar verhalen te vertellen. En die gingen dan de nederzettingen rond. En er waren altijd welkom dat ze de minstreels lazen. En dan zat iedereen om het vuur. En binnen alle huizen. En dan ging ze maar minstreel vertellen. Ja. En dat waren verhalen die soms wel een uur konden duren, maar soms ook een dag.
Ja.
En dat kon eindeloos doorgaan. Want ze hadden allemaal wel dingen, en dan pakten ze nog een ander verhaal erbij. En weer een verhaal. En die mensen die kregen er nooit genoeg van. Die blijven ondertussen bier drinken en genieten van alles. En de kinderen zaten er allemaal bij. En het was echt een deel van het dagelijks leven of van de bevolking. En er is een van de schrijfsters van de Blasket Islands.
Dan moet je nog wel even uitleggen wat de Blasket Islands zijn. Want daar gaan we straks nog aan toekomen.
De Blasket Islands, dat is het punt waar de Kelten, waar de horizon voor de Kelten ophield. Verder konden ze niet. Verder was er alleen maar oceaan.
Okay.
En er was één dorpje op een eiland waar schrijvers waren, vertellers, later schrijvers. En een van heette Peg Sayers, dat was een vrouw. En daarvan is bekend dat ze 220 verhalen uit haar hoofd kende.
Ja.
dat hoort bij de cultuur, want er waren een heleboel vertellers die dat ook konden en die ook fantastisch vertellen konden en gebaren konden. En ik heb hier een tekst gepakt. Ik heb het voor me liggen. En dat geeft een beetje weer hoe dat is. Dit is in het Nederlands. En dan moet je je voorstellen dat een groepje mensen in een nederzetting ergens in de 19e eeuw of iets dergelijks, maar dat gaat ook voor veel vroeger, rond het vuur zit en dan gaat er iemand vertellen.
Het vuurtje brandt.
Zij konden geesten en spoken door de muren aanroepen en engelen laten dansen in het vuur. Of het dak laten schudden door hun gelach en door een juiste opmerking of een gebaar van hun hand. Soms werden ze ook bezocht door elfen die klaagden dat ze niet onder de mensen konden leven en in de ban waren van hun macht. Zij kenden de Keltische Twilight Zone die uit de samenleving was verdwenen, waar imaginaire traditie was verbannen.
En dat is een citaat van deze dame uit van de Blasket Islands?
Ja.
Ja. Dus ook veel verhalen over de andere wereld.
Ja, vooral de andere wereld. Ja. De andere wereld ligt altijd op de loer.
Ja, nou, we hebben natuurlijk de vorige keer ook over koning Arthur gehad. Hè?
Ja.
En de wereld van Avalon. En ja. Dan heb je het ook al gehad over de andere wereld.
Ja, koning Arthur, de koning prins van de andere wereld met zijn elfenhofhouding.
Ja, want die Kelten die hadden dus een groot geloof ook in de andere wereld. Waar uitte zich dat nog meer in dan verhalen van minstreel?
Ja, zeker. Het bestond echt voor hen. Misschien hebben die offers daar mee te maken. Maar ook de talloze verhalen die er gaan. Het heeft te maken met een soort beleving. Voor hun was het een soort parallele wereld. Die je soms, indien mogelijk, met Samhain. Dat is hetzelfde als Halloween.
Mm-hmm.
Of met Beltane. Dat is het vruchtbaarheidsfeest in het voorjaar. Dan kon je, als je wilde, die andere wereld binnengaan. Als je daar de mogelijkheid voor had.
Ja.
Of uitgenodigd werd. En dan kwam je daar terecht. En ik kan iets van die andere wereld vertellen. Bijvoorbeeld één. Want het was ook niet zo dat je daar in en uit kon wandelen. Je moest daar. Ja, op de een of andere manier moest je daar of toestemming voor hebben. Of iemand kennen of wat dan ook. Maar ze zeggen altijd over de andere wereld, de Kelt. Dat is de situatie waarin de sluiers tussen de werelden dun zijn. Als de sluiers dun zijn, zoals bij Halloween, dan kun je er doorheen. En andere keer dan kom je er niet doorheen.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin iemand wel uitgenodigd wordt. Vaak worden dappere mannen, strijders worden uitgenodigd door prachtige vrouwen die uit het andere land komen, uit de andere wereld. En op een gegeven moment was de ridder Oisin, die was met zijn medegenoten op paarden door het land aan het reizen, tot zij plotseling een prachtige vrouw uit het bos tevoorschijn zagen komen. En die vrouw vroeg hem of hij mee wilde, of ze met hem naar haar land wilde gaan en daar met haar verder wilde leven. Nou, hij was helemaal betoverd en was helemaal helemaal van zin. En uiteindelijk is hij meegegaan. Hij heeft een prachtig paard gekregen. Ze zijn samen over de zee gereden. Ze zijn in een heel ander land terechtgekomen. Is daar getrouwd, heeft kinderen gekregen. En ze bleven jong en ze waren nooit ziek. En op een gegeven moment kreeg hij toch weer heimwee naar Ierland. En hij wilde in ieder geval zijn vader nog één keer zien. En toen zei zijn vrouw, er is daar een heel ander tijdritme. Dat is heel anders. Hier staat de tijd bijna stil. Daar is het al honderden jaren later. Dus de kans dat je vader ziet, die is bijna niet mogelijk. Maar hij zegt, ik wil het toch proberen. En nou, toen zegt ze, neem mijn paard maar mee. Maar beloof me één ding, stap niet van het paard af. Nou, hij is teruggegaan. Hij is daar naartoe gegaan. En op een gegeven moment had hij heel erg dorst en hij wilde uit de beek drinken. Stapte van het paard af en verschrompelde op datzelfde moment en verging tot stof.
Ja.
De tijd had zijn werk gedaan.
Ja. Dus het paard is dan nog een soort... het verbindingsmiddel tussen de andere wereld en de huidige wereld.
Ja, en het grappige is, in Wales bestaan bijvoorbeeld verhalen van vrouwen die uit een meer tevoorschijn komen. En die dan iemand die daar zit, een boer of een visser of wat dan ook, benaderen en zeggen dat ze wel graag met hem verder willen leven. En dat ze dan een mooi leven zullen hebben. En vaak is het dat ze ook nog bezittingen meenemen. Dus bijvoorbeeld een hele mooie vrouw, die neemt haar hele veestapel mee. Nou, dan leven ze jarenlang. Maar van tevoren heeft ze wel gezegd, je mag mij nooit slaan en nooit uitschelden. En dat mag hooguit 3 keer. Als je dat 3 keer ben ik verdwenen en kom ik nooit meer terug. Nou, je kunt wel raden wat er gebeurt.
Ja.
Na zoveel jaren... 1 keer, vergeven. 2 keer, ook vergeven. 3e keer, weg. En dan gaat ze terug met haar hele kudde, het meer weer in, en is ze verdwenen.
Het is dan wel zo dat de mensen van de andere wereld, en je hebt nu 2 voorbeelden van vrouwen, die kunnen wel steeds heen en weer pendelen.
Ja.
En wij stervelingen niet.
Ja, dat klopt.
Wij moeten een keus maken.
Ja.
Ja.
En het is ook zo, het elfenvolk, de Tuatha De Danann, daar hebben we het wel eens over gehad in Ierland.
Ja.
Die hoorden ook bij die andere wereld. In het Book of Invasions van Ierland, er zijn 2 laatste stammen. De Tuatha De Danann, het elfenvolk, wat op een gegeven moment moet strijden tegen de binnengevallen Kelten. En dat verliest. En dan hebben ze een deal gesloten. De Tuatha De Danann mogen voortaan ondergronds leven, in grafheuvels, in andere gebieden en landen, bergen. En de Kelten bovengronds.
Maar toch vind ik dat nog, ik vind het toch lastig. Want je hebt dus een elfenvolk uit een andere wereld. Die kunnen pendelen waarschijnlijk tussen 2 dimensies. En die worden gewoon verslagen door een stelletje Kelten, omdat ze toevallig ijzer hebben.
Ja. Ja, precies.
En terwijl die elfen, die hebben veel meer gaven eigenlijk.
Ja.
Ja.
Maar de ontwikkeling is dat die Kelten wel de heersers zijn, maar uiteindelijk moeten toegeven dat de Tuatha De Danann, en vooral de goden van de Tuatha De Danann, dat die veel sterker zijn in geest, in cultuur en uitstralen dan die Kelten. En worden die goden uiteindelijk degene die door de Kelten worden aanbeden. Dan wordt de situatie weer omgedraaid.
Ja.
En het grappige is, je had het net even over dat ijzer, dat ze niet tegen ijzer konden, want de Kelten hadden ijzer. Maar je komt dat in 1 voorbeeld in Nederland ook tegen, met het haardspit, wat wel eens naar Witte Wieven werd gegooid. Want die konden daar ook niet tegen dat ijzer haardspit.
Nee.
Dus dat is een van de weinige dingen dat in Nederland iets blijkt, behalve ook af en toe een open grafheuvel waar je dingen binnen kunt zien, dat in Nederland ooit een andere wereld is geweest. Of althans, dat men daar aan gedacht heeft.
Ja, en we hebben hier natuurlijk toch ook veenoffers gehad.
Ja.
Dat heb je ook wel eens verteld.
Ja, zit in dezelfde sfeer. In Engeland en Ierland en Nederland ook zijn veenoffers gebracht, boodschappers naar de goden. En dat hoort ook allemaal in dezelfde cultuur. Want dat moerassen waren de andere wereld. Waren toegangen van de andere wereld. Want daar leefden de goden. En daar kwam je terecht. Of als je dood was. Of als je op de een of andere manier door kon gaan met leven.
Ja.
En misschien hebben ze die boodschappers wel verteld dat ze daar een prachtig leven zouden hebben. Wie weet. Het is echt typisch Keltisch. En het is aan de ene kant maakt het het verhaal van de Kelten met hun prachtige wouden en al hun heilige plekken, overal bergen, grotten, maakt het heel boeiend. Aan de andere kant is het voor nuchtere westelingen ook vaak heel moeilijk te accepteren dat soort dingen er zijn.
Hm.
Want als je er met gewoon in een lezing vertelt over de andere wereld, nou, dan merk je wel eens dat er wat, nou ja, een beetje met de hoofden wordt geschud. Of ja, ja, het zal wel.
Ja.
En dat soort dingen. Maar ja, dit is iets.
Daar hebben we bij deze podcast gelukkig geen last van.
Nee. Want kijk, als de Kelten hebben erin geloofd. En als die dat doen, dan is het zo. Ik denk dat de Kelten zich ook onderscheiden doordat ze zichzelf ook anders voelen. Ze voelen zich in een andere wereld. En in hun denken, in hun religie, in hun beleving vooral. Want als je helemaal van kinds af aan zo opgevoed wordt en je maakt het mee en je hoort die verhalen over plekken en over mensen en allemaal. Nou, dan is het geen kwestie van geloven meer, dan is het gewoon zo.
Ja, ja.
En ik heb ook nog een klein citaatje hier. Een van de bekendste schrijvers van nogmaals het Blasket Island. Die had ook zo'n prachtige verhalencultuur. En toen heeft hij gezegd, omdat het eiland op een gegeven moment, nou ja, de bevolking moest wegtrekken en geëvacueerd. En mensen, ja, die zijn eigenlijk weggetrokken en ja, een beetje verdwenen in de diaspora. En wat hij gezegd heeft, the like of us will never be again.
The like of us will never be again.
Ja, zulke mensen als wij zullen er niet meer zijn.
Ja. Yeah.
Thomas O'Crohan. Een van de beste schrijvers van Blasket Island. Heel, paar woordjes maar, hè?
Ja, en
hij zegt heel veel.
Het is toch, de taal is dan toch Gaelic?
Ja.
En is dat dan ook een hele oude taal? Vinden we
Gaelic gaat terug tot de oorsprong.
Ja, dus eventueel. En vinden we. Ja, dat kun je dus niet meer terugvinden, denk ik, in Zuid-Duitsland en Oostenrijk.
Nee, want het is niet opgeschreven.
Nee, het is niet opgeschreven.
En bovendien, die orale taal die was vaak heel sterk, hè? Dus die is gewoon meegegaan. En heeft in ieder geval stand gehouden. Dat is in al die delen van Engeland en Ierland is gebleken dat die taal heel hardnekkig is.
Ja.
Want in het westen van Dublin, of Dingle, daar praten nog steeds mensen Gaelic. En wij hebben ooit daar een B&B gehad tegenover de Blasket Island, schitterend uitzicht. En die mensen spraken Gaelic en... Als ze dat deden, want we vroegen dan wel eens, nou, vertel eens even dit en dat. Nou, je kunt er niks van bakken, hoor.
Nee.
Het is echt, ja, je moet heel erg je best doen, maar dan ben je wel een heel tijdje bezig voor je daar iets begrijpt.
Ja, toen je aan het begin van de podcast deed je even een korte vogelvlucht even door wat we gaan behandelen. En toen heb jij dus ook al genoemd van dat er in de 19e eeuw een soort revival kwam.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, daar bedoelde ik mee die schilderkunst en de schrijvers. Maar dat waren vooral de buitenstaanders die geïnspireerd waren door de Kelten. Er waren nog altijd boeken over Keltische mythen. En die werden door een klein deel van de bevolking gelezen. Maar er behoorden ook kunstenaars bij, zoals Sir Walter Scott en Yeats. En die hebben waarschijnlijk de aanzet gegeven van jongens, dit is heel interessant. En toen werden de boeken geschreven, speciale boeken over. En toen ontstond ook de schildersbeweging. Met al die prachtige schilderijen van de Pre-Raphaëlieten, met al die eigenlijk Keltische voorstellingen. En dat is niet vanuit de Kelten zelf geboren.
Nee.
Maar er zijn wel een aantal mensen geweest die dat Keltische bloed in hun lijf hadden. En wel vanuit die bron dit geïnitieerd hebben. Je hebt in het westen van Ierland heb je gebieden waar nog Gaelic gesproken wordt. En die worden de Keeltacht genoemd. Dat zijn de meestal de punten van de schiereilanden die er allemaal liggen. Mm-hmm. De gebieden die heel lang heel eenzaam zijn geweest en waar weinig mensen woonden. En waardoor het daar kon blijven bestaan. En vaak ook natuurlijk afgescheiden. Hè? Want als je bijvoorbeeld van aan het begin van Dingle komt, nou, dan krijg je meteen een hele rij massieve bergen. indrukwekkende bergen van 800 meter hoog. En dan aan het eind van de weg dan rij je bijna tegen Mount Brandenon, die is nog hoger. En dan moet je vervolgens met een pas moet je helemaal omhoog en weer omlaag om weer bij zee te komen. En dan, dan heb je echt het gevoel, het gebied, de keeltacht die dan begint, die is gewoon afgescheiden door de natuur. De kelten hebben gewoon de natuur zijn werk laten doen. Hm. En gezorgd van, nou, tot hier verder niet verder.
Ja, oké.
Okay. En dan zit je ook meteen in dat gebied. Overal kom je dan bordjes tegen. Eerst nog met Gaelic en Engels. En op een gegeven moment is het Engels gewoon weg.
Ja, ja, interessant hoor.
Ja, het is... je moet er, ja, ik denk dat je er ook geweest moet zijn en het gezien moet hebben om dat gevoel ook echt mee te maken. Het is, ja, en dat gevoel van die andere wereld en de natuur en al die mythen en alles. Dat, ja, als je daar heel veel mee bezig bent, dan absorbeer je dat zelf ook. En dan gaat het zelf ook in je genen zitten, geloof ik.
Westen van Ierland heb je Blasket Island. En ja. Jij bent daar geweest.
Ierland heeft een aantal puntige schiereilanden in het westen. Met vrij hoge bergen, kliffen en alles. En ze zijn vaak afgescheiden van het overige deel. De bevolking spreekt daar nog Gaelic. En een van de schiereilanden die mij uit literatuur opviel was Dingle, omdat dat een hele bijzondere culturele erfenis had. En ik ben daar één keer naartoe geweest en daarna nog twee keer, want het verveelde me niet. En ik ben ontzettend onder de indruk gekomen van het gebied. Het landschap is ontzettend indrukwekkend en oogstrelend en bijna niet te vergelijken met iets anders. En als je er rondloopt, dan denk je ook van dat elke plek daar is wel iets waar iets achter is gebleven van de Kelten of van de voorouders daarvan. En ja, je komt er en je moet landen, zoals het wel genoemd wordt. Mm-hmm. Als je er eenmaal bent, dan ga je zitten en dan ga je verbazen over alle prachtige uitzichten. Maar dan voel je ook iets in je neerzakken van, oh, dit is hier allemaal. En op een gegeven moment pakt het je en dan laat het je niet meer los en nooit meer los. Hm. En de eerste reis, ik weet niet meer of het de eerste was, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Vertrokken we uit Shannon, zijn vliegveld. En toen op een gegeven moment zie je de bergen in de verte al voor je opdoemen. Heel indrukwekkend. Rechts heb je de zee. Links een paar honderd meter verder bergen van 800 meter. Heel woest. Hele bergrug. Vervolgens krijg je een Mount Brandon die voor je opdoemt. Nog eens 200 meter hoger. Met een hele steile wand naar beneden toe. En dan de pas, de Connerpas, die dwars door het schiereiland heen gaat. Dan kom je uiteindelijk bij de hoofdstad van Dingle, die ook Dingle heet. Die heel veelkleurig is, met huizen in alle kleuren van de regenboog. En vervolgens gaat de weg dan naar zee. En dan zit je al heel gauw op een weg van enkele meters breed, waar je ook maar één richting op kunt rijden. En waar de kliffen honderden meters naar beneden in de oceaan afdalen en rechts net zo steil omhoog gaan de bergen op. En ondertussen rij je continu maar bochten, bochten en bochten en soms ja, even naar beneden door een watervalletje heen. En dan helemaal aan het eind duikt ineens het laatste stukje op. En dat is het laatste stukje land, Sleighhead. Dat is een stuk uitsteeksel wat de zee in steekt. En dan in de verte dan zie je een paar schitterende eilanden liggen. En die heten de Blasket Islands. En je moet, als je daar komt, er zijn geloof ik 3, 4, 5 plekken waar auto's neergezet kunnen worden, staan altijd mensen te fotograferen, te filmen en zich te verbazen over wat ze zien. Hm. En Het is in alle weersomstandigheden ziet het er heel mooi uit. Het kan heel grauw zijn en een hele woeste zee, maar soms ook met een schitterende blauwe hemel, de oceaan helemaal blauw azuurachtig en dan dat ene grote eiland vooraan, Great Blasket Island, waar je heel in de verte op de resten van een kleine nederzetting ziet staan. En wij hadden het geluk om daar een B&B te kunnen krijgen tegenover dat eiland. Dus er zat 20 minuten varen tussen, maar je kon in de verte wel wat zien. En vlakbij is dan een bootje waar je mee naar de overkant kunt gaan. En dat is een vaart die je niet altijd kunt nemen. Meestal is de zee zo woest en zo berekenbaar dat je dat beter niet kunt doen. Bovendien, het bootje gaat niet eens uit. Maar als het weer een beetje rustig is, en dan nog wil het wel spoken, dan kun je naar het eiland toe. En naarmate je daar komt, dan wordt de boot verankerd. En dan word je met een rubberbootje aan de kant afgezet. Ja. Dan kan geen bootje echt landen. Nou, dan ga je heel steil omhoog en dan op een gegeven moment dan zie je overal de huisjes die al in 1953 zijn verlaten door de bevolking, omdat die er niet meer kon wonen, omdat het er was weer geen hulp meer te bieden als er calamiteiten waren en op tijd. En er leven nog een aantal van op het vasteland en de rest is naar Amerika vertrokken. En dan loop je daar tussen die huisjes. En ik kende toevallig, doordat ik een paar boeken van schrijvers van het eiland had gelezen, ik kende de verhalen en ik zag bij elk huisje wel iets waarvan ik dacht, oh, dat ken ik. En de schoolmeester, de bekendste schrijver, een vrouwelijke schrijver die daar over haar jeugd heeft verteld. En ze zijn bekend geworden omdat er in de tijd dat de belangstelling voor de Kelten en voor de gebieden waar nog Gaelic werd gesproken steeds groter werd, zijn er een aantal taalgeleerden geweest die naar die eilanden toe zijn gegaan, zeker naar de Blasket. En die zijn daar gaan proberen om dat oude Gaelic nog te leren. Die zijn over het algemeen vrienden geworden van de bewoners, zijn opgenomen, hebben daar geleefd en meegewerkt en hebben de taal geleerd en hebben die mensen die heel goed konden vertellen en een heel klein beetje konden schrijven, hebben ze gestimuleerd om daarover te schrijven, om hun belevenissen. Want de mensen waren arm, ze waren vissers. En voor de rest haalden ze turf of vuren van de berg af. Ze gingen soms aan de kliffen om vogels en eieren van de wanden te halen. Levensgevaarlijk. Ging ook vaak mis. En die leefden allemaal in die huisjes. Heel sober. Met heel weinig, eigenlijk geen luxe. En mensen die over het algemeen, dat hoor je ook uit alle verhalen, heel vrolijk waren, heel blij waren, altijd aan het vertellen waren, altijd de goede dingen van het leven inzagen. En een gemeenschap die heel lang even groot bleef, tot 1930 ongeveer. En over het algemeen was er elke avond wel wat te vertellen. En als het mooi weer was, dan ging iedereen naar het strand. Er is een strand waar ook heel vaak zeehonden liggen. En er werd dan gedanst en gezongen. En de kinderen zaten daar en de ouders zaten te kijken. En ja, zo kabbelde het leven al eeuwenlang voort van dat eiland. En als je het eiland nog verder bekijkt, je kunt helemaal omhoog achter. Je ziet nu van de akkers niks meer die er ooit waren. Allemaal overgroeid, de paarden ook. Maar je kunt nog wel langs een paar paden tot bijna achteraan het eiland lopen. En dan zijn er ook nog een paar flinke hoge heuvels. En als je daar bovenop staat, en zeker met het prachtige weer, heb je echt de indruk van, als ik mijn hand nu opsteek, dan kan ik de hemel aanraken. Ja. Zo, want overal zie je dat eiland, je ziet andere eilanden ook, je ziet de oceaan overal om je heen. En het is doodstil, je hoort helemaal niets. En het is echt alsof die oude Kelten daar nog ergens zitten en hun invloed op je uitoefenen. Tje. En uiteindelijk, ze hebben prachtige boeken geschreven. Er zijn allerlei citaten over die heel mooi zijn. En ze vertellen ook over, even kijken hoor. Ja, hier is er nog eentje die ik even voor zal lezen. Dat is van Pek Zweers weer. Het dagelijkse werk is gedaan. De laatste boot is op het strand getrokken. In de uitgekalkte keuken van het huisje in de vallei gloeit het turfvoer. In de weerwaar van de kelikstemmen spreidt de verhalenverteller zijn vingers voor aandacht en begint met een verhaal. Een bijzonder verhaal dat de wegen van Europa kruisten en jaren later doorverteld werd van mond naar mond en van generatie tot generatie, totdat het uiteindelijk eindigde in de verlichte kamer aan het eind van de Atlantische Oceaan. En dat is dus mooi. Een verhaal wat precies zegt hoe ze er zelf over dachten. Dat ze nog iets wisten van ooit zijn we ergens vandaan gekomen, heel ver, en zijn er verhalen in de bron verteld die overal doorverteld werden en uiteindelijk hier terechtkwamen.
Tja.
En hier is ook nog een mooie. There must be something of this gypsy in the Celtic character. For even today, many of us who have the Celtic blood coursing through our veins need to uproot for time to time, broaden our horizons and move on, if not in body, then in never-ending search for the answers to the enigma of life and death.
Mooi.
Dus, ja, je hoort iets van de reislust, hè?
Precies.
De verhalen die daar zijn gekomen. En zij zijn er ook kennelijk trots op dat ze het punt zijn waar het geëindigd is, waar die verhalen toch nog terecht zijn gekomen. En ook dat ze ze op hebben mogen schrijven en dat ze ze mogen vertellen en dat ze in allerlei talen zijn geschreven.
Ja, en als je inderdaad het gypsy blood hebt als Celt en je bent fysiek misschien niet in staat om te reizen, dan kun je altijd nog in je... In je geest kun je altijd in je spirit op zoek gaan naar de antwoorden van het leven.
Ja.
Nou.
En ze voelden ook dat, vooral deze twee laatste, dat zij eigenlijk degene waren die als enige nog konden opschrijven wat ooit dwars door Europa daar naartoe is gekomen.
Ja.
En dat het hun niet taak was, maar hun gevoel, dat ze dat moesten doen, dat het bij hun hoorde. En die kleine bevolking van 130 zielen die er nog leefde, die had denk ik de denkbeeldige plicht om dit nog na te laten. Ja. Want wat hoe heet die Thomas O'Crone al zei, the like of us will never be again. Op een gegeven moment is de bevolking afgenomen. Het werd steeds moeilijker om op het eiland te leven. Er gingen steeds minder kinderen naar school. Mensen gingen weg naar het vasteland of naar Amerika. En in de nacht, kerstnacht van 1946, is iemand ernstig ziek geworden. En er was geen enkele kans dat hij gered kon worden. De zee spookte ontzettend. Er was geen mogelijkheid om de zee over te steken, om hem te laten naar een ziekenhuis of naar een dokter of wat dan ook te brengen. En hij is gestorven waar zijn ouders bij waren. En dat was het moment waarop ze zeiden, dit kan niet meer, het eiland moet geëvacueerd worden. En de laatste bewoners moeten het eiland verlaten. Ja. Want dit is niet meer mogelijk. En dat is gebeurd in 1953. En in het begin zijn nog vaak vissers of mensen die er woonden met een bootje naar de overkant gegaan om de boel nog een beetje bij te houden en nog schapen te houden en zo. Maar ja, dat werd ook steeds minder. En op een gegeven moment is er een schrijver die nog iets over het eiland vertelt. Als alles al een beetje tot rust is gekomen en verdwenen. En die zegt hij, daar in de verte ligt het eiland. Er is geen licht meer. De maan schijnt wel, maar er is geen leven meer. Het eiland is dood en in rusten. Het is verdwenen.
En nu is het nog wel toegankelijk.
Het is toegankelijk, ja.
Voor geïnteresseerden. Nou, jij bent dus nu al een paar keer geweest, denk ik, hè?
Ja. Het is echt, Het is eigenlijk niet te vertellen. Je moet er echt zijn. En je kunt het hele eiland rondlopen. Ook een keer met
Het zijn meerdere eilanden, toch?
Ja.
Er
is één eilandje wat ook bewoond is geweest door een paar gezinnen. Maar dat was alleen, die hadden daar alleen een paar akkertjes. Ja. En je kunt met een bootje, met datzelfde bootje, kun je ook langs die eilanden varen. Langs de oostkant, want de westkant is veel te gevaarlijk. En dat is ook prachtig om daar dat te zien.
Ja.
Die archipel. Ja. En ja, het is gewoon een hele bijzondere plek.
Ja.
En op het ogenblik is het zo, er zijn een aantal huisjes opgeknapt. Eén huisje mag je zelfs zomers logeren. En er is ook een echtpaar of een stel dat in een huisje op het eiland past. In de mooie tijd van het jaar.
Zou jij dat leuk vinden, Ruud?
Nou.
Is het dan weer net iets te desolaat?
Het lijkt me wel leuk omdat dus een tijdje mee, een paar weken of iets dergelijks. En dan het liefst ook als het een keertje goed tekeer gaat op zee.
Ja.
Want dat schijnt niet dat schijnt bijna niet te vertellen te zijn. Een spook. Dat is van het vasteland tot het eiland is ook een hele dunne zeestraat. Dus het gaat geweldig tekeer daar. Er zijn ook heel veel schepen vergaan in de loop der tijd. En ja, ik denk dat wij een beetje te verwend zijn om daar een jaar te gaan zitten.
Nee, precies.
Maar ik ben al blij dat ik de schoonheid en de impact van het eiland en zijn bewoners heb leren kennen. En, ik heb iets van 15 boekjes die over de Blaskets gaan en die zijn allemaal even interessant.
Ja, en nou, ik vind het een mooie bijna afsluiting, hè, van je onderwerpen over de Kelten, de horizon van de Kelten, de Blasket Islands.
Ja.
Maar je mag inderdaad wel even zeggen goed, wat de erfenis of de culturele erfenis van de Kelten is.
Ja, de Kelten hebben op hun weg, en dat is begonnen met hun eerste grafveld, grote grafveld in Hallstatt in Oostenrijk, hebben ze overal graven achtergelaten, offerplaatsen en met enorme schatten plekken, met ongelofelijke voorwerpen, hele rijke voorwerpen en vaak van her en der vandaan gehaald of zelf gemaakt. En je kunt ook heel vaak zien dat die voorwerpen typisch Keltisch zijn. Dat traject kun je ook helemaal volgen vanuit Oostenrijk door Frankrijk en Engeland en Ierland. En er zit ook een lijn in. In het begin is het een beetje eenvoudig, maar er komt steeds meer sier in met dierenmotieven en afbeeldingen van goden en godinnen en heel veel overeenkomsten met de natuur. Allerlei zaken uit de natuur zijn afgebeeld. En in feite is het bijna zo, als je in al die landen waar de Kelten geweest zijn, dus van Oostenrijk tot Ierland, daar zitten de musea propvol met de Keltische erfenis. En die is zo duidelijk te onderscheiden van de andere stukken uit het verleden. Dat je wel moet zeggen dat dit een cultuur is geweest met een hele grote eigen identiteit. Die een ontzettende goede uitstraling en vakmanschap tonen. Die, waar je ook een volk achter ziet die wist wat ze wilden. Of ze wat uit wilden drukken en of ze dat nou spraken of vorm gaven. In sieraden of in een grote fase of in wapens of wat dan ook. Ze wisten altijd hun eigen cultuur te benadrukken.
Dus we kunnen besluiten dat ze dus een enorme erfenis hebben achtergelaten. Dus niet alleen in taal, maar ook in kunst en voorwerpen. Vertel kunst.
Ja.
In geloof. Godendom.
Ja.
Ja.
Ja, je kunt van de Keltische nalatenschap zeggen dat je die eigenlijk niet aan je voorbij kunt laten gaan. En vroeg of laat kom je een museum binnen waar je die tegenkomt en waar je je ogen uitkijkt en waar je niet alleen maar kostbaarheden en kunstachtige objecten ziet, maar dat wat je ziet ook een uitstraling heeft waarvan je zegt, dit is van een heel bijzonder volk.
Ja.
En dat volk heeft de spoor door Europa getrokken en heeft overal resten van die sporen achtergelaten.
Dit was weer een aflevering van Magisch Nederland. Wij danken Ruud Boorman voor zijn research en vertelkunst de afgelopen afleveringen over de Kelten. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Thank you.